Gemeente, allereerst even een mededeling in verband met de huisbezoeken deze week. Huisbezoek zal gedaan worden bij Levenenwelzijn aanstaande dinsdagavond bij de familie Prins aan de Rottenburgseweg en bij de familie Albrechts aan het Rubensplein. En eveneens op dinsdagavond bij de familie D. Peeman en bij de familie G. L. Peeman. En op donderdagmiddag bij de familie G. But aan de Kastanjelaan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 37e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. 37, het tweede vers, stel op de Heer in alles uw betrouwen, en het derde, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Wij openen vanavond de schriften in de brief van Paulus aan de Kolossenzen. En we lezen daarvan het derde hoofdstuk vanaf vers 18 tot en met het zesde vers van hoofdstuk 4. Kolossenzen 3 vanaf vers 18 tot en met het zesde van hoofdstuk 4. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 25, het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Colossense 3, vers 18. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam aan uw Heere naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet de mensen, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft, en er is geen aanneming des persoons. Gij heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. Houd sterk aan in het gebed en waakt in hetzelfde met dankzegging, biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, opdat ik dezelfde mogen openbaren, gelijk ik moet spreken. Wandelt met wijsheid bij degene die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijden in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. Laten wij nu belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Wij willen dankzegging doen voor broeder en zuster Kiviet uit de Juliana van Stolberglaan. Morgen mogen ze gedenken dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Heere, we willen samen ook vanavond uw goddelijke en onmisbare zegen afbidden over het woord dat wij nog mogen gaan beluisteren. We willen samen uw naam allereerst ook erkennen, Heere, dat u ons nog wat te horen geeft. Dat het van uw kant nog altijd zo is dat gij ons de weg der zaligheid, de weg des heils, laat prediken. Geef ons daar nu een ontsloten oor voor, dat we er echt aandacht aan mogen geven en met alle aandacht daarnaar mogen luisteren. Maar laat het zo via ons oor ook mogen doordringen tot in ons hart. Daar moet het terechtkomen, Heere, en daar in ons hart zal het zich in kracht Gods ter zaligheid moeten betonen. Zo alleen zal dat woord en de prediking ervan ons tot nut zijn, tot geestelijk, ja, tot eeuwig nut. Maar die dingen hebben wij niet in onze eigen macht. Die dingen, die zijn er alleen als u door uw Heilige Geest ze tot stand brengt. Mogen wij u dan ootmoedig bidden, Heere, om de werking van uw Heilige Geest. Mogen wij u ootmoedig vragen dat gij ons niet wilt aanzien in onszelf. Want dan zou u ons inderdaad voorbij moeten gaan, zo niet erger. Maar dat u ons wilt gedenken in Christus. En dat u ons omzijnend wil, alles wilt schenken wat wij nodig hebben. Zowel in het spreken als in het luisteren, zal het ons inderdaad ook tot zegen kunnen zijn. Vergeef ons onze zonden, Heere. We komen in aanraking met uw heilige wet in deze periode waarin we aan de hand van onze catechismus de geboden van uw heilige wet overdenken in onze zondagavonddiensten, worden wij iedere keer ook weer geconfronteerd met uw heilige eisen en met onze vele en velerlei gebreken. Want wij beantwoorden niet aan die eisen. Integendeel, wij hebben uw geboden overtreden. We hebben uw wet geschonden. We zijn van het heilspoor afgegaan. En als onze catechismus beleidt waaruit kent gij uw ellende, dan is het antwoord op die vraag uit de wet Gods. Heere, gebruik uw heilige wet om ons onze ellende te doen kennen, opdat wij ons ook voor uw heilig aangezicht schuldig zouden weten en ons ook voor uw aangezicht zouden verootmoedigen en zo onze schuld zouden erkennen en belijden. Want Heere, alleen in die weg is er toch ook vergeving. U vergeeft geen onbeleden zonden. En daarom, het is ook zo nodig dat wij aan onszelf ontdekt worden en aan onze overtredingen. En niet alleen aan wat we misdaan hebben, maar ook aan wat we nagelaten hebben. Aan onze onachtzaamheid, aan onze zorgeloosheid. O God, wilt gij door uw Heilige Geest ons deze dingen doen ervaren, doen kennen. Opdat wij ook nodig zullen hebben en meer nodig zullen krijgen dat alles reinigend bloed van de Heere Jezus Christus, die gehoorzame knecht des Heren, die al de geboden Gods volbracht heeft en die niettemin daarbij tegelijkertijd ook de schuld van zijn volk op zich genomen heeft en zo ook gehoorzaam geworden is tot de dood, de bittere en smadelijke dood aan het kruis, en die door zijn heilige geest nu ook bewerkt dat het recht der wet volbracht gaat worden, ook in het leven van hen die naar zijn naam genoemd worden en die zijn eigendom geworden zijn. Heere, onderwijs ons in deze dingen ook vanavond en wilt gij ons door uw geest zo de ware wijsheid leren. We bidden u dat u gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk kunnen, dat u ze zegenen wilt in dagen van ziekte en zorg en moeite, dat u ze gedenken wilt in dagen van ouderdom en van lichamelijke achteruitgang en wellicht ook verstandelijke vermogens die minder en zwakker worden. Heere, wat kan er allemaal in een mensenleven gebeuren? Hij kan zijn gezondheid kwijtraken, hij kan gebruik van zijn verstand kwijtraken, het geheugen kan beneveld worden. Een mens kan zomaar aan allerhande kwalen gaan lijden, Heere. En de zonde blijkt toch ontzettende gevolgen te hebben. Ook gevolgen in verdriet en in teleurstelling, in hoop die een valse hoop bleek te zijn, in verwachtingen die niet uitkwamen. Heere, zo is er wat een leed, zo is er wat een verdriet, ook onder ons. Er zijn er die lijden en verdriet hebben, terwijl dat bij anderen bekend is. Maar er zijn er ook, Heere, die een kruis in stilte dragen, verborgen voor het oog en voor de aandacht van anderen, maar die er niettemin toch in stilte onder gebukt kunnen gaan. Wilt u uzelf een helper en een bron van troost en kracht betonen, o God? En laten wij toch maar de weg tot uw genadetroon mogen gaan. Als het leed ons treft en als zorgen ons deel werden, laten we er dan niet onder verbitteren. Laten we er niet onder moedeloos worden. Maar laten die dingen ons toch ook uitdrijven mogen tot u, Heere, die van u zelf gezegd hebt dat u behoorlijk medelijden kunt hebben met onze zwakheden, daar u zelf in alle dingen verzocht zijt geweest, maar dan zonder zonde. Heere, u bent toch die barmhartige hoge priester, en u wilt toch in al de benauwdheden mede benauwd zijn. Laat zo dan uw hulp worden gezocht en worden ontvangen. Zegen hen die met geestelijke vragen worstelen, die geestelijk in duisternis verkeren, die misschien vroeger betere en rijkere tijden gekend hebben, waarin uw gemeenschap beleefd en beoefend mocht worden, en waarin uw woord tot hun hart, tot hun ziel sprak, en die door het woord van u opgebeurd werden en geloven konden en houvast hadden in hun leven. Maar er zijn dingen gebeurd waardoor dat allemaal zo anders geworden is, Heere. En we zullen er inderdaad ook erg in moeten krijgen wat daarvan de oorzaak zou kunnen wezen. Maar Heere, hoe het ook mogen wezen en wat de oorzaak ook mag zijn, laat het toch inderdaad door uw genade, door het werk van uw Heilige Geest, weer eens zo mogen worden dat uw volk zich in u de Heere verblijden mag. En dat we derwaarts weer geleid werden, waar we eerder uw goedheid en uw gunst hebben mogen ondervinden. Heere, daar wilt u toch ook de prediking voor gebruiken. En als dan die naam, die enige die onder de hemel tot zaligheid genoemd en gegeven is, ook in de prediking weer mag worden verkondigd, laat juist het horen van die naam en laat juist ook de uiteenzetting van zijn borgwerk eraan mee mogen werken, Heere, om de hoop te verlevendigen en het geloofszicht helderder te maken. Zegen gij zo ook uw woord in ons midden en geef dat we onze goddelijke roeping en onze taak mogen zien, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, opdat we leren wandelen waardiglijk het evangelie en opdat we in de gang van ons leven ook mogen betonen dat het ons ernst is met uw heilig gebod, met de vrezen van uw naam, en dat het onze hartelijke begeerte geworden is, de keus van ons hart, om alleen te doen wat u de Heere wel behagelijk is, en dat we de paden van de zonde en van de ongerechtigheid mogen schuwen, om ijverig in uw wegen te gaan. Heere, dat levens- en hartsvernieuwende werk van uw Heilige Geest, wilt u dat onder ons ook tot openbaring brengen, bij jongeren en bij ouderen. En dat we het zo mogen beleven, Heere, dat u ons nog bezoekt met uw heil. Zegen ook degene die reden hebben tot dankbaarheid en tot verheuging. En bijzonder denken we ook aan broeder en zuster Kivit met hun kinderen, als ze aan de dag van morgen hopen te gedenken dat gij hen 25 jaar geleden samen verbond en dat ge ze al die tijd ook samen gespaard hebt. Geef ze een dankbaar hart, geef ze een dag van blij gedenken en geef dat ze in u de Heere zullen mogen eindigen. Want Heere, u die de weldoener zijt en die de bron van zegen zijt, u hebt er ook recht op dat wij met alles wat gij geeft tot u terugkeren en in u eindigen. Geef ze die genade, Heere, dat zij u de Heere de dank mogen brengen en dat ze zichzelf ook voor de toekomende aan u en aan uw zorgen mogen toevertrouwen en aanbevelen. Begeleid hen dan op hun weg en zegen ze en stel ze ook genadig tot een zegen. We bidden dat bijzonder voor onze broeder die zich voorbereidt op de volle ambtelijke dienst en die geregeld ook op de zondagen in onze kerken mag voorgaan in de verkondiging van het evangelie. Heere, geef hem ook bij die laatste fase van zijn studie alles wat nodig is, opdat dat werk ook voorspoedig mag gaan en hij straks ook mag uitgaan in de volle evangeliedienst. Zegen ze zo samen. En wil ons een genade en wil hen een genadig God zijn. Voorzie in al onze noden en in al onze behoeften. En doe het ons aan niets ontbreken, o Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zullen samen zingen uit de 119e psalm. Daarvan het 10e vers. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. En het 11e vers, gij scheldt en straft vervloekte hovardij. 10 en 11 van 119. En u krijgt intussen gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de bouwkas. Gemeente, vorige week zondagavond hebben we met elkaar geluisterd naar een gedeelte uit het vierde gebod van Gods heilige wet. Dat gedeelte dat we in het negende vers van Exodus 20 vinden, dat is dus maar een onderdeel van het geheel van het vierde gebod. De woorden: zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Aan het eind van de preek realiseerde ik mij dat er nog meer te zeggen is dan ik in die dienst gelegenheid had om te doen. En dus komen we vanavond opnieuw bij dit Gods woord terug. Bij dit gebod om zes dagen te arbeiden en al ons werk te doen. Intussen hebben we natuurlijk vorige week al gezien dat de Heere dit geboden heeft. En dat hij dat niet minder geboden heeft dan dat wij de zevende dag, de Sabbat, zouden rusten en ons van alle werk zouden onthouden. Dat is Gods wil en daar besteden we doorgaans aandacht aan als we naar Gods wet luisteren. En daar heeft onze catechismus ook aandacht aan gegeven bij de ontvouwing van de geboden in de 38e zondag. En we stonden daar een en andermaal en zelfs driemaal bij stil. Maar dat gebod ten aanzien van die zes dagen is net zo goed een opdracht van de Heere. We hebben dat met elkaar gezien. We hebben ook gezien waarom de Heere dat zo heeft ingezet. De bedoeling die God heeft met de opdracht om te werken. Ik vat dat nog even samen. De Heere heeft dat gedaan om ons op deze manier gelegenheid te geven in ons levensonderhoud te voorzien. Zo zegt hij het in het woord, zo heeft Paulus het aan de Thessalonicenzen geschreven. De Heere heeft het bovendien gedaan opdat wij via onze gestage arbeid ook in staat zouden zijn mee ook in het levensonderhoud van anderen te voorzien. Dat is ook in de schrift terug te vinden. En in de derde plaats heeft de Heere die opdracht gegeven omdat getrouwe arbeid ook een gezond middel is tegen allerlei vormen van verleiding en verzoeking. En in de vierde plaats, die getrouwe arbeid heeft God van zijn schepselen gevraagd opdat zij een getuigenis met de daad zouden geven, waardoor het getuigenis met het woord zou kunnen worden bevestigd. Anders gezegd, wat een christen beleidt te geloven en te zijn, moet door zijn wandel, ook door zijn dagelijkse arbeid en zijn bezig zijn op de werkplek en waar hij ook zijn taak verricht, bevestigd worden, bewezen worden, echt en waar te zijn. Dus wij komen met een gebod van de Heere in aanraking. En wat is de consequentie van ongehoorzaamheid aan welk gebod van God dan ook? Dan staan we schuldig. Ongehoorzaamheid aan het gebod om op de Sabbat te rusten stelt ons schuldig, maakt ons strafwaardig. Ongehoorzaamheid aan het gebod van God om zes dagen te werken maakt ons ook schuldig en stelt ons ook strafwaardig. En daardoor wordt ons oordeel ook verzwaard. En als dat dan de consequentie is van de overtreding van al Gods geboden, ook van het gebod uit Exodus 20 vers 9, en we zullen moeten erkennen dat er ook ten aanzien van onze houding tegenover werken en ons bezig zijn in het werken, vele dingen zijn die Gods kritiek ook niet kunnen verdragen, als de consequentie van ongehoorzaamheid aan Gods geboden dan is dat wij zondaren zijn en door God ook zo worden behandeld en zullen worden behandeld. Wat is het dan nodig, bij welk gebod de Heere ons ook bepaalt, dat we in de schuld komen en dat we schuld belijden en dat we vergiffenis zoeken en dat we vergeving ontvangen? En zo brengt ons ook dit gebod, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, zo brengt ook dit gebod ons vanavond bij de noodzakelijkheid van het borgwerk van de Heer Jezus. Daar eindigde ik vorige week mee en ik had er wat van willen zeggen, maar de tijd was voorbij. Maar het geeft niets om daar apart onze aandacht aan te geven. Dat is toch altijd weer de kern van het hele evangelie. Het borgwerk van de Heer Jezus. We hebben dat ook nodig als wij geplaatst worden voor dit gebod dat we 6 dagen zullen arbeiden en al ons werk doen. Laten we zien wat het woord van God ons daaromtrent zegt. Want Hij, Christus, is toch het einde van de wet. Laten we eerst eens letten op de manier waarop Hij zelf met de wet geleefd heeft. En ook met dit gebod geleefd heeft. Hij is gekomen, Paulus zegt dat aan de Galaten. Hij is gekomen in de volheid des tijds geworden uit een vrouw geworden onder de wet. Bij zijn komst in deze wereld heeft hij zich vrijwillig onder al Gods geboden geplaatst. En nog niet eens alleen onder de 10 geboden, maar ook onder de Levitische geboden, de Mosaïsche voorschriften. Maar zeker ook onder de geboden die wij de Decaloog noemen, de 10 woorden. Daar heeft hij zich onder geplaatst. Zoals elk mens eronder geplaatst is. Hij is zijn broeders in alle dingen gelijk geworden. Ook in de verplichting tot gehoorzaamheid aan al Gods geboden. En hij heeft al die geboden gehoorzaamd. Volkomen gehoorzaamd. U weet, hoop ik, dat we dat zijn dadelijke gehoorzaamheid noemen. Is hij dan ook, en laat het evangelie ons dat ook weten, is hij dan ook gehoorzaam geworden aan dit gebod om 6 dagen te arbeiden en al zijn werk te doen? Ongetwijfeld. En ik wil u dat aantonen aan de hand van wat er in Markus 6 staat. In het 6e hoofdstuk van het evangelie van Markus, in het begin lezen wij hoe de Heer Jezus in zijn geboorteplaats, nou het is zijn geboorteplaats niet geweest, maar de plaats waar hij opgevoed was, in de synagoge verkeerd heeft, in het gebied van Nazareth. We lezen in Markus 6 in het begin, en hij ging van daar weg en kwam in zijn vaderland en zijn discipelen volgden hem. En als het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te leren. En velen die hem hoorden ontzetten zich, zeggende: van waar komen deze dingen? En wat wijsheid is dit die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden? Ze zijn een en al verbazing. Dat hadden ze van hem niet gedacht, niet verwacht. En waarom niet? Wel, is deze niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en van Judas en Simon, en zijn zusters hier niet bij ons? Dus behalve dat ze over hem spreken in zijn familierelatie, zijn vader, zijn moeder, zijn broers en zijn zusters, hebben ze hem ook aangeduid als de timmerman. Zo kenden zij hem. Zo was hij in Nazareth jarenlang bekend geweest. Jozef, zijn pleegvader, was timmerman van beroep. En kennelijk heeft de Heer Jezus, voordat hij met zijn openbare prediking begon, en dat deed hij pas op zijn 30ste levensjaar, kennelijk heeft de Heer Jezus in die jaren, vanaf zijn jeugd tot aan zijn 30ste, net zoals zijn pleegvader in Nazareth, een handwerk uitgevoerd. Het timmermanswerk verricht. Zo heeft hij zijn dagen doorgebracht. En zo stond hij dan ook in Nazareth bekend. En dat toont tegelijkertijd zijn waarachtige mensheid. Ik noemde de tekst al, hij is zijn broeders in alle dingen gelijk geworden. Hij is mens onder de mensen geworden. En dat heeft hij ook bewezen door gewoon werk, zoals andere mensen dat ook doen, te verrichten. In dit geval het handwerk van een timmerman. Nou, stel u dat nou maar heel eenvoudig voor, Jezus de timmerman. Hoe zien de handen van een timmerman eruit? Anders dan de handen van een boekhouder. Daar zit eelt op. De Heere Jezus heeft handen gehad waar eelt op zat. Als het werk van een timmerman zwaar is, dan parelt het zweet op zijn voorhoofd. Dat heeft de Heer Jezus in zijn waarachtige mensheid ook gehad. In alle dingen ons gelijk geworden. En daar gehoorzaam aan geweest. Hij heeft het niet beneden zich geacht. Hij die het recht had om zich de Zoon van God te noemen. Die het geen roof hoefde te achten, zoals Paulus aan de Filippenzen schrijft, om Gode even gelijk te zijn. Hij die de schepper is van de einden der aarde. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij in wie de volheid Gods lichamelijk woont. Heeft zich er nooit voor geschaamd om handenarbeid te verrichten. En als de veronderstelling juist is, dat Jozef, van wie we in het evangelie eigenlijk maar heel weinig meer lezen, we komen hem niet meer tegen na die geschiedenis waarin het gaat over de 12-jarige Jezus in de tempel. Als de veronderstelling die op grond van dit ontbreken van enige gegevens omtrent Jozef juist is, de veronderstelling dat Jozef vroeg gestorven is, dan ligt het voor de hand dat Jezus als de oudste zoon van Maria ook nog enige tijd kostwinner is geweest. En dat hij het bedrijf van zijn vader, het handwerk van zijn vader, zo heeft voortgezet. In getrouwheid. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En dan zouden we de vraag kunnen stellen, moet dat dan op deze manier? Hij is toch de Zoon van God? Kon hij niet op een andere manier? In zijn levensonderhoud en in dat van de anderen in het gezin van zijn moeder Maria voorzien. Hij is toch de Zoon van God? Ja, dat zei de duivel ook een keer tegen hem toen Jezus hongerde, weet u nog? Toen zei de duivel tegen de Heer Jezus, nadat hij daar in de woestijn geweest was, 40 dagen zonder eten en drinken, en toen hij honger begon te lijden, toen zei de duivel tegen hem, maar dat is toch gans en al niet nodig dat u hier honger lijdt? Als u toch echt de Zoon van God bent, dan kunt u toch tot deze stenen zeggen dat ze in brood zullen veranderen. En dan zullen die stenen toch in brood veranderen. En dan kunt u toch uw honger stillen. Maar Jezus heeft die verzoeking weerstaan en afgewezen. Want hij is ongetwijfeld de Zoon van God. Maar hij heeft zijn goddelijke krachten niet gekregen en hij mag zijn goddelijke krachten niet gebruiken om onder het gebod van God uit te komen. En het gebod van God toen in de woestijn luidde dat hij ook deze verzoeking en deze vernedering en dit lijden, ook dit hongerlijden moest dragen, omdat dat ook bij zijn borgwerk hoorde. En het gebod van God als hij in de timmermanswerkplaats van Jozef arbeidt. Als leerling timmerman aanvankelijk en later ook als iemand die volledig bevoegd is tot dat werk en bekwaam. Het gebod van God tot hem luidt, 6 dagen zult gij arbeiden. En hij mag niet via een of ander door hem verricht wonder zo brood op de tafel van Maria brengen. Dat zou God verzoeken zijn. Dat zou ongehoorzaamheid zijn aan Gods gebod. En hij kwam toch onder de wet? En daarom moet hij elke morgen opnieuw dat werk gaan doen. En hij moet elke avond, als hij de dagtaak voleindigd heeft, misschien vermoeid, misschien uitermate vermoeid, uiteindelijk zijn lichaam ook weer rust gunnen om de volgende dag opnieuw aan het werk te kunnen. Want zo wil God het, van hem en van al zijn schepselen, ook van die broers van hem. En zoals we hoorden, zo wil God het in zijn wet, van de vaders en de moeders, van de ouderen in Israël, en van de zonen en van de dochters. Zo is het Gods wil, en zo is het goed. Al was het alleen al om die redenen die ik vorige week noemde en die ik zojuist nog even herhaalde. Zo is het goed. En zo heeft de Heer Jezus het ook goed gevonden. En zo is hij een volmaakte toewijding en liefde tot God al die jaren, tot aan zijn 30ste levensjaar bezig geweest, als de timmerman. Dat is een dadelijke gehoorzaamheid. En dan spreekt het woord van God niet alleen maar over zijn dadelijke gehoorzaamheid, want terwijl hij daarin bezig was, is hij tegelijkertijd ook de borg voor zijn kerk geweest. En nou zal ik het niet hebben over al de zonden die de zijnen bedreven hebben, en al de ongerechtigheden die God op hun naam gezet heeft, omdat zij die begaan hebben. En nu zal ik het niet hebben over al de overtredingen tegen al Gods geboden, maar laten we ons vanavond eens beperken tot de overtredingen van dit gebod. Exodus 20 vers 9. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Wat een nalatigheid op dat terrein. Wat een verkeerde instelling op dat terrein. Wat een traagheid. Wat een verkeerdheid komt ook in deze dingen openbaar. En ik begon met te zeggen dat als we overtreders van de wet, van welk gebod dan ook zijn, staan we schuldig. En hebben we straf verdiend. En het straf. Het oordeel van God op de overtredingen van zijn wet is vervloekt, is een iegelijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En bij dat al hoort ook het gebod waar het vanavond over gaat. Vervloekt is een iegelijk. De bezoldiging van de zonde is de dood. En de dood staat als straf op al onze overtredingen. Als we dagdieven zijn. En als we ons lui en slap in ons werk betonen. En als we er op allerlei manieren met allerlei uitvluchten onderuit proberen te komen. En als we het op een verkeerde manier en met een verkeerde instelling doen. En we staan op deze manier net zo goed bloot aan Gods oordeel als wanneer we afgodendienaars zijn, of als wanneer we beeldendienst verrichten, of als wanneer we de naam van de Heere ijdelijk gebruiken, of als wanneer we de Sabbatdag ontheiligen, of welk ander gebod van de Heere daar ook overtreden. En dan heeft de mens niet anders te doen dan schuldbewust het hoofd te buigen. En dan moet ons dit ook tot schuld zijn, gemeente, dat we op het terrein van ons dagelijks werk zoveel laten zitten en zoveel verkeerd doen, of zoveel helemaal niet doen. In ieder geval beneden de maat blijven. En dat we al zoveel tijd in ons leven, werktijd, door God bedoeld als werktijd, tijd van die 6 dagen, verbeuzeld en verkwanseld hebben. En dat we ontrouwe en onnutte dienstknechten geweest zijn. En slechte rentmeesters van de tijd die God ons heeft gegeven. En dat er zoveel is dat ons aanklaagt. En dat er daarom zoveel reden is om met God verzoend te worden. Wel nu, toen de Heer Jezus kwam in deze wereld, kwam hij om in de dadelijke gehoorzaamheid onder de wet te buigen en de wet te volbrengen. Maar hij kwam ook om de overtredingen van de wet begaan door zijn volk te verzoenen. Spreekt het woord van God ons ook niet, ik weet wel, de term wordt niet gebruikt, maar de zaak wordt wel bedoeld. Spreekt het woord van God ons ook niet van zijn lijdelijke gehoorzaamheid? Hij kwam als de timmerman, maar hij is ook gekomen als het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En spreekt dat eerste van zijn dadelijke gehoorzaamheid, de timmerman. Dat tweede, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, spreekt van zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Want dat heeft hij immers gedaan. Al de ongerechtigheden van de zijnen op zich genomen. Dat heeft hij immers gedaan, hun plaats ingenomen. Wetsverbrekers, overtreders van Gods heilig recht. Hun plaats wilde hij innemen. Hun straf wilde hij dragen. Het oordeel Gods over hun zonde wilde hij op zich nemen. Voor hen wilde hij de dood ingaan. En hij heeft dat alles volbracht. Hij heeft gebogen onder het gestrenge oordeel Gods. En in het volbrengen van de wil van God, ook in het dragen van het oordeel, is hem niets bespaard gebleven. Hij heeft zich vernederd, is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En zo heeft hij genoeg gedaan aan al de eisen van Gods geschonden recht. Zo heeft hij voldaan, zodat er niets meer te vereffenen is, omdat het allemaal vereffend is. En deze borg krijgt waarde voor mensen die zich als overtreders van Gods wet leren kennen. O nee, als die overtreding van Gods heilige wet ons niet weegt en als kennis van ellende een onbekende zaak in ons leven is. En als we ons niet schuldig weten of als we excuses bij de hand hebben en verontschuldigingen genoeg hebben en de schuld op anderen kunnen werpen. Of als we denken dat een overtreding echt zo zwaar niet is en misschien denkt iemand dat. Waar wordt nou zoveel drukte over gemaakt, dit gebod om 6 dagen te arbeiden en al ons werk te doen. Weegt dat nou zo zwaar, is dat nou zo belangrijk, daar huppelen we toch makkelijk overheen, er zijn geboden die veel zwaarder wegen en zonden die veel ernstiger zijn. O ja, dan hebben we de borg niet nodig. Dan hebben we de kruisverdiensten van de Heer Jezus niet nodig. Dan hebben we dat bloed van Sions betalende borg nog nooit nodig gekregen. Maar waar wij eerlijk gemaakt in de spiegel van Gods wet kijken en niet weg kunnen gaan en dan terstond vergeten wat we gezien hebben. Maar als we in die wet inblikken en onszelf echt zien als God ons laat zien wie wij zijn en hoe danig ons leven is en hoe gebrekkig onze gehoorzaamheid en hoe onvolkomen onze dienst des Heren is, zelfs na ontvangen genade, op alle terreinen, geen terrein in ons leven uitgesloten, dan is er reden om als een boetvaardige zondaar aan de voet van de gekruisigde de Christus te vallen en te bidden: o Heere, vergeef toch de menigelei ongerechtigheden en de velelei zonden in mijn leven. Dan krijgen wij behoefte aan deze betalende borg die gewillig alles op zich heeft genomen wat zijn volk niet aan God heeft gegeven. En die volbracht heeft in hun plaats wat God van hen gevraagd heeft. En zo hebben we Christus een ogenblik gezien als degene die in dadelijke gehoorzaamheid zich onder de wet buigt. En tegelijkertijd ook als degene die in lijdelijke gehoorzaamheid de ongerechtigheden verzoent en de schuld wegdraagt. Maar daarbij blijft het werk van de Heere Jezus ook nog niet. Want wij mogen dan onderscheid maken tussen zijn dadelijke en zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Maar er komt in de schrift ook nog iets ter sprake dat we onze gehoorzaamheid zouden mogen noemen. Onze ongehoorzaamheid, jawel, die heeft hem doen lijden. Maar er is in de schrift ook sprake over onze gehoorzaamheid. En waar doel ik dan op? Wel, Paulus heeft het daarover bijvoorbeeld in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat het recht der wet vervuld geworden is in Christus, we zagen dat. Maar dat is niet het enige wat de Heere verwacht en van ons vraagt. Christus heeft het borgtochtelijk allemaal in orde gemaakt. Maar dat betekent niet dat degene voor wie hij het hersteld heeft nu kunnen blijven die ze zijn. Dat betekent niet dat degene wie schuld betaald is nu, wat hun instelling, wat hun betrokkenheid op deze dingen betreft, nu kunnen blijven dezelfde slordige, dezelfde geesteloze, dezelfde ongehoorzame en afwijkende mensen, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. En Paulus doelt daarbij natuurlijk op degene die waarachtig geloven. Hij zegt dat ook, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Anders gezegd, als de Heer Jezus het volkomen werk gedaan heeft, dan gaat hij door zijn Heilige Geest in het leven van de zijnen voor wie hij betaald heeft, zodanig vernieuwend, zodanig herscheppend en bekerend werken, dat in hun leven, zij het dan dat het een klein beginsel is, maar dat er toch in hun leven dat beginsel gaat komen van de waarachtige liefde tot en gehoorzaamheid aan de Heer. Dat ze toch gaan beginnen, en ik loop even vooruit, onze catechismus komt daar in zondag 44 pas over te spreken. Dat ze toch gaan beginnen naar al Gods geboden te leven. En bij dat al Gods geboden hoort ontegenzeggelijk ook weer, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Krijgen ze niet al Gods geboden lief? Degene bij wie de Heere zijn wet in de harten gaat schrijven? Krijgen ze niet liefde tot al Gods rechten? Degenen in wier leven de Heere met dat wederbarende en bekerende werk begonnen is? Hij wil zo zijn beeld, of anders gezegd, den beelden zijn zoons gelijkvormig doen zijn. Hij wil ze zijn beeld laten vertonen. En wat is het beeld Gods dat ons in Genesis 2 getekend wordt? Dat God 6 dagen arbeidde. En dat hij op de 7e dag rustte. En dat beeld wil hij ook terugzien in de zijnen. En wat is dat beeld van Christus? Als hij de zijnen den beelden zijn zoons gelijkvormig gaat maken. Dat beeld van Christus is Jezus de timmerman. In zijn gehoorzaamheid aan Gods wet. En als de Heere de zijnen aan hem en aan Christus gelijkvormig maakt, als dat proces van vernieuwing en wedergeboorte en heiliging des levens begonnen is, en als ze dus vanuit de keus van het nieuwe leven al Gods geboden ook lief gaan krijgen, dan gaan ze ook ernst maken, ongetwijfeld, met 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Aangetoond uit de schrift. Ik denk aan Paulus, ik noemde Paulus vorige week ook. Als hij in Handelingen 20 afscheid neemt van de ouderlingen in Efeze, en als hij dan alles nog eens een keer opgehaald heeft wat hij in die drie jaren daar gedaan heeft, dan zegt hij tenslotte, ik citeer die woorden nog maar weer, ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd, en gij zelf weet dat deze handen tot mijn nooddruft en degene die met mij waren gediend hebben. Hij heeft met zijn eigen handen in zijn eigen nooddruft voorzien. Waarom? Oh, hij wilde ze daar in Efeze, hij wilde ze daar in Korinthe niet bezwaren. Hij had het recht om van het evangelie te leven. Zoals dat een beginsel is, Paulus houdt dat overeind ook, dat beginsel in de brieven, eerste brief aan de Korinthe. Een dossende os mag in die muilbanden. Maar al is het zijn recht geweest, hij heeft van dat recht vrijwillig afstand gedaan, omdat hij niet de naam wilde hebben dat hij een brooddominee was. En dat het hem alleen maar om de beloning ging. En dus heeft hij met zijn eigen handen als tentenmaker in zijn eigen nooddruft voorzien. En heeft hij ook in de nooddruft van de anderen voorzien. En in Thessalonicense, in de eerste brief, zegt hij zelfs, en zou u dat overdreven durven noemen, zegt hij zelfs dat hij dag en nacht gewerkt heeft. Dag en nacht. Waarom deed Paulus dat? Hij kon niet anders. Waarom kon hij niet anders? Vanwege dat recht der wet dat in hem volbracht moest worden. Vanwege die drijving van die vernieuwende werkingen van de Heilige Geest, waardoor Paulus ook den beelden zijn zoons gelijkvormig gemaakt werd. Ook die wet was in zijn hart geschreven. Ook dat gebod stond hem gedurig voor ogen. En daarom uit liefde tot God, uit liefde tot Gods inzettingen, uit liefde tot zijn borg en zaligmaker, uit liefde tot de hele dienst des Heren, heeft hij zijn arbeid verricht, dag en nacht. Kon dat dan niet anders? Had Paulus geen gebedssamenkomst kunnen beleggen? Om op die manier de Heere te bidden om via een wonder in zijn nooddruft en in de nooddruft van zijn helpers te voorzien. Had Paulus dat niet kunnen doen? God bidden, vurig bidden, of hij op zo'n wonderlijke manier geen uitkomst wilde geven. Hij wist toch de geopenbaarde wil. De geopenbaarde wil van de Heere. Is niet Paulus, ga maar bidden om een hele wonderlijke manier in aan brood te komen. De geopenbaarde wil van God voor Paulus was 6 dagen zult gearbeiden. En daar is een mens dan maar aan gebonden. En daar leerde hij aan gehoorzamen. En zo is het recht der wet in hem volbracht. En dat heeft deze apostel dan tegelijkertijd ook wel een beetje recht gegeven om zeker onder de inspiratie en de leiding van de Heilige Geest aan de gelovigen in zijn tijd een aantal voorschriften te geven en adviezen mee te geven, ook met het oog op hun dagelijkse taak. En ik heb u vorige week een aantal van die voorschriften genoemd uit Thessalonicense 1 en 2 en uit de brief de eerste aan Timotheus en uit de brief aan Efeze. Mag ik u vanavond nog een paar plaatsen wijzen? Ik lees u het laatste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 6, de verzen 5 tot en met 8. Efeze 6. En we komen nu eigenlijk al ook een beetje op het terrein van het volgende gebod van Gods wet, waar we natuurlijk na vanavond over moeten gaan nadenken. En waar we inderdaad ook, als God het geeft, onze aandacht aan zullen geven. Het gebod ten aanzien van eert uw vader en uw moeder en allen die over u gesteld zijn. Ik kom nu eigenlijk al een beetje op dat terrein, want het gaat in Efeze 6, in die verzen die ik u noemde, 5 tot en met 8, al over de relatie tussen werkgevers en werknemers. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten gelijk als aan Christus, niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte, dienende met goedwilligheid de heren en niet de mensen, wetende dat zo wat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heere zal ontvangen, het zij dienstknecht, het zij vrije. Nou, leg daarnaast, als u wilt, het hoofdstuk waar we vanavond al uit gelezen hebben, uit de Colossensebrief, 3e hoofdstuk, de verzen 22 tot en met 25. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw heren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten vrezende God. En al wat gij doet, doe dat van harte als de Heere en niet de mensen, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Nou, vergeet u niet dat zowel in Efeze 6 als in Colossense 3 Paulus deze dingen schrijft aan slaven. Dienstknechten noemt hij ze, maar hij gebruikt een woord dat eigenlijk betekent slaven. Dat zijn mensen die geen keus hebben. Dat zijn mensen zonder cao. Dat staat wel vast. Dat zijn mensen zonder allerlei bepalingen ten aanzien van hun werkcondities en ten aanzien van beloning en ten aanzien van vakanties. Van het laatste was al helemaal geen sprake. Niets van dat alles. Als Paulus deze dingen schrijft aan mensen in zulke werksituaties. En als de woorden uit Efeze 6 en uit Colossense 3 al op hen van toepassing zijn, dan zijn ze zeker van toepassing op ons die onder veel gunstiger omstandigheden mogen werken. Wat zegt Paulus? Ik blijf even bij Colossense 3. Wat zegt Paulus ten aanzien van die slaven? Wie dienen zij eigenlijk? Ja, ze dienen hun aardse meesters. Akkoord, maar is dat de enige relatie? Deze christenslaven, want zij worden bedoeld. Deze dienstknechten die in de gemeente van Colosse horen en die horen wat de ouderling voorleest als deze brief van Paulus ontvangen is. Gij dienstknechten, wie dienen zij? Wat zegt Paulus, vers 24, want gij dient de Heere Christus. Denkt u dat ze indrukwekkend werk hadden, die slaven? Dat ze heel verantwoordelijk werk deden, de meeste van hen? Ik denk dat deze mensen dienstbaar waren om in allerlei karweien om schoon te maken en om allerlei vuile boel op te ruimen enzovoort. Daar gebruik je toch een slaaf voor, nietwaar? Voor het minder soortige werk, wat niet eens bestaat, zoals we vorige week zagen, maar zoals wij het dan betitelen en gewoon zijn te benoemen. Zeker geen indrukwekkend werk, zeker geen werk waar je beroemd mee kon worden. Met de vloeren aanvegen en met het toilet schoonmaken, om zomaar eens wat te noemen. Maar gij dient de Heere Christus. Heb je het zo ook wel eens gezien? Ons huwelijksformulier spreekt er ook zo over. Als de man bij de huwelijksbevestiging aangesproken wordt, dan wordt gesproken over zijn goddelijk beroep. Heb je het zo wel eens gezien? Zult u het morgen zo eens bekijken als u naar uw werk gaat, wat dat voor werk ook is. En zult u zich eens afvragen, kan de apostel dat ook van mij zeggen, bij de plaats waar ik ben, in de taak die ik heb. Gij dient de Heere Christus. Ze staan niet onder het juk van een baas, of van een heer, of van een slavenbezitter. Ze staan onder het juk van hun heiland, van de zaligmaker. En als ze onder het juk van die zaligmaker staan, dan zal die zaligmaker in hen ook gaan bewerken dat ze zijn beeld zullen gaan vertonen. En dat zij, net als hij, 6 dagen zullen arbeiden en al hun werk doen. En dan laat de apostel, die het zelf ook geleerd heeft op de school van Gods geest, het die dienstknechten, die slaven ook weten, in welke gezindheid, in welke gesteldheid ze hun werk ook zullen verrichten. Want dat hoort ook bij het recht der wet dat vervuld moet worden. Wat lezen we in vers 22? Gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam, uw heren naar het vlees. Hoe niet? Niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten. Vrezende God, vrezende God. Niet met ogendienst. Niet als de baas naar je kijkt hard werken. En als die uit de buurt is, de kantjes eraf lopen. Daar spreekt de vreze Gods niet in. En Paulus wil dat ze zich zullen weten onder het oog van God. Onder het oog van Christus. En als ze zich bewust zijn dat ze hem dienen, dan kunnen ze ook niet meer als mensenbehagers en met ogendienst hun werk verrichten. Want de mens is ook op zijn werk, baas of geen baas in de buurt, altijd onder het oog van zijn werkgever, en dat is de Heere. En in de derde plaats, als de apostel deze voorschriften geeft voor die slaven die geen keus hebben, maar die niettemin de Heere hebben leren kennen, dan wijst hij er ook op dat er een dag van afrekening komt. Dat staat er altijd achter als de wet ter sprake komt, gemeente. Dat er een dag van afrekening komt, dat er een dag van verantwoording zal zijn. En dat alle dingen in het licht gebracht zullen worden. Ziet u maar in vers 24, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis. Wanneer zal dat zijn? En wie zullen die vergelding der erfenis krijgen? Degene die getrouw geweest zijn. Degene die gediend hebben. Diegene die door het vernieuwende werk van de Heere Jezus en de Heilige Geest weliswaar nooit boven het onnutte dienstknecht uitgetild konden worden. Want alles wat we doen blijft stukwerk en blijft beneden de maat. En de catechismus zegt niet zonder reden dat er maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid is. Maar als de Heere dan ziet dat de gezindheid van het hart zodanig geworden is dat diep in het hart toch leeft de betuiging, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dan zal de Heere zulken de vergelding van de erfenis geven. En de anderen op die dag van de afrekening, op die dag van de vergelding. Ik moet ook van elk ijdel woord verantwoording afleggen. Ik moet ook van elk verknoeid uur verantwoording afleggen. Ik moet ook voor elke dag dat ik onnodig verzuimd heb verantwoording afleggen. Ik moet voor elke dag dat ik op een onverantwoorde manier ziekteverlof genomen heb verantwoording afleggen. Wat luistert het nou? En wat is het nodig? Juist ook met het oog op die dag, om nauwgezet met een teer geweten te leven, opdat het loon van de erfenis ons niet zal ontgaan. Gemeente, dat is, ik ben het met u eens, praktisch christendom. Dat is geen praatgodsdienst meer. Dat is geen rechtzinnigheid met de mond alleen. Dan kun je nog een eind komen. En met praat en met allerlei redeneringen kunnen we nog een eind komen. Maar de test die God altijd bij een mens aanlegt, dat is: stemt ons hart nou met onze woorden in? En komt ons leven en onze daden nu met onze woorden overeen? Hoe staat het met deze dingen? Vinden we het allemaal niet zo gewichtig? Nog niet overtuigd dat die toch ook de wil van de Heere is? Onze mening geeft niet de doorslag. Het woord van God is beslissend. En laten we daarmee rekening houden. U weet toch wel, dat is het woord van God toch duidelijk in, dat de Heere nogal wel wat aan te merken heeft op luiheid. Neem alleen het boek Spreuken. Alleen het boek Spreuken al. Wat een waarschuwingen staan daar tegen luiheid. Zullen we er eens een paar lezen? Spreuken 6. Het woord waarin de luiaard verwezen wordt naar de mier, om de wegen van de mier te zien en wijs te worden. En dan lees ik in het 9e vers van Spreuken 6. Hoe lang zult gij luiaard nederliggen? Wanneer zult ge van uw slaap opstaan? Een weinig slapen, een weinig sluimeren, een weinig handvouwen, al nederliggende. Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar en uw gebrek als een gewapend man. Spreuken 24, het laatste stukje. Vers 30. Ging voorbij de akker van een luiaard en voorbij de wijngaard van een verstandeloos mens. En ziet, hij was gans opgeschoten van distels. Zijn gedaante was met netelen bedekt en zijn stenen scheidsmuur was afgebroken. Als ik dat aanschouwde, nam ik het ter harte. Ik zag het en nam onderwijzing aan. Weinig slapen en weinig sluimeren, een weinig handvouwen al nederliggende. Zo zal de armoede u overkomen als een wandelaar en uw velerlei gebrek als een gewapend man. Als we die instelling hebben van die man die hier beschreven wordt en wiens akker een en al woestenij is, als we die instelling hebben ten aanzien van onze dagelijkse dagtaak, dan zou het inderdaad niet zo misplaatst zijn als wij naar het vermaan van de spreukendichter luisterden en eens een keer naar de mieren gaan kijken en haar wegen bezien en wijs worden. Weet u, we leven vandaag in een tijd dat vele mensen zonder al te veel inspanning en zonder al te harde arbeid toch makkelijk door het leven heen kunnen komen. We gunnen het iedereen die niet werken kan, dat hij een behoorlijke uitkering krijgt. Daar niet van. We gunnen het iedereen dat wij in gemeenschappelijke bijdragen, ook als bevolking van ons land, ermee voor zorgen dat mensen die niet meer kunnen arbeiden, toch een behoorlijke mogelijkheid van bestaan hebben. Maar het is wel degelijk tegen de wil van de Heere in als mensen die werken kunnen en niet werken willen, toch op een makkelijke manier door leven heen kunnen komen. En dat kon wel eens een van de oorzaken zijn, de mentaliteit die in onze maatschappij aangekweekt is. Dat kon wel eens een van de oorzaken zijn dat het op geestelijk terrein ook zo kaal, zo dor, zo ingezonken is. Hoe ik dat bedoel, de Heere roept ons in zijn woord er herhaaldelijk toe op om ons in te spannen. Om geestelijke dingen te bereiken, kan een mens niet in zijn stoel blijven zitten. Strijd om in te gaan. En als u aan dat woordje strijd denkt, dan weet u dat het inspanning kost. We moeten ons benaarstigen roeping en verkiezing vast te maken. En als u aan dat woord benaarstigen denkt, dan weet u dat dat inspanning kost. Dat zit in dat woord opgesloten. We moeten werken om de spijze die niet vergaat, maar die blijft tot in het eeuwige leven. En dat woord werken, dat sluit in zich ook al de gedachte van inspanning. Het mag ons wat kosten. De Hebreeënschrijver heeft het over ten bloede toe tegenstaan, strijdende tegen de zonde. In datzelfde hoofdstuk wordt gesproken over jaagt de heiligmaking na. Allemaal woorden die intensiteit en activiteit insluiten. En als wij nou gewend zijn dat het allemaal in ons dagelijkse leven wel goed komt, dan gaan we denken dat het op geestelijk terrein ook wel goed komt. En velen denken zo. En velen hebben zich op deze manier laten misleiden en verblinden. O, laten wij toch naar de waarschuwingen uit dat oude spreukenboek luisteren. Want hoeveel in geestelijk opzicht, ook bij Gods kinderen, hoe vaak gebeurt het niet, om het maar in dat beeld van dat tweede woord uit de spreuken nog te zeggen, hoe vaak gebeurt het niet dat de akker en de wijngaard van een kind van God vol distels en netelen is. En de stenen scheidsmuur afgebroken is. Ga tot de mier, gij luiaard. Zie haar wegen en word wijs. Als we op geestelijk terrein lui zijn en vergeten wat dat is om te strijden en tegen te staan en te worstelen en ons te benaarstigen, Als we vergeten zijn dat de Heere van ons vraagt, werkt om de spijze die niet vergaat, dan zullen wij straks ook bedelen in de oogst. Dan zal onze armoede ons overvallen, als een wandelaar in ons gebrek, ons velerlei gebrek, als een gewapend man. En wie zich nooit heeft leren benaastigen, wie nooit haast gekregen heeft, wie nooit heeft leren vluchten, wie nooit heeft leren bukken, wie nooit verstond wat het is om te werken, niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, die zal straks de deur gesloten vinden. De Heere roept zijn volk altijd op, zoeken, kloppen, roepen, vragen. En als het allemaal niet kan, dan toch nog zuchten, maar allemaal werkwoorden. Want zo wil hij zijn zo volk zalig maken. Hij wil erom gebeden zijn, hij wil zien dat het ons ernst is. En degene die die heiligende invloeden van het werk van de Heilige Geest ondervonden. Oh ja, ik zei al, het zal niet zoveel verder komen dan dat kleine beginsel van die gehoorzaamheid. Het zal er toch zijn. En het zal er bij tijden toch heel duidelijk zijn. Want als de Heer een mens werkelijk bearbeidt tot zaligheid, dan komt daar ook dat beeld in terug wat we in de eerste psalm getekend vinden. Dan zit zo iemand niet meer in het gestoelte der spotters en dan wandelt hij niet meer op de weg der zondaars. En dan krijg je die lust in Gods geboden. Dan krijg je die vreugde in de overdenking van de inzettingen en van de rechten en van de verborgenheden des Heren. En wanneer doet hij dat? Oh ja, er zijn tijden in zijn leven dat hij net als die man uit Psalm 1 dat dag en nacht doet. Dag en nacht overpeinst en bemediteert hij Gods wet. Want dan is die liefde tot de Heren en tot zijn dienst en tot zijn woord zo sterk, dat de dingen van dit aardse leven ook wel eens eventjes terzijde mogen staan. En dat de ziel zich verlustigen en verblijden mag in die geestelijke rijkdommen en in die schatten die de Heere weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. En zij die zo in de geestelijke dingen zich hebben mogen verlustigen en die zo de wet des Heeren hebben leren lief krijgen, die zullen dat met alle gebrek en met alle tekort toch bij tijden ook wel eens mogen bewijzen in hun leven, in de wetenschap, dat waar ze ook geplaatst zijn en in welke werkkring ze ook hun brood verdienen en in hun levensonderhoud voorzien, ze de Heere Christus dienen. Amen. We zingen Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Laten wij danken. En zo zijn we vanavond ook weer bepaald bij de noodzakelijkheid van zowel de verzoening van onze zonden als de vernieuwing van ons leven, Heere. Om naar uw wil te leven, op welk terrein dan ook, om naar uw wil echt te leren leven, kunnen wij dat werk van de Heilige Geest onmogelijk missen. En zal Hij ons den beelden zijn zoons gelijkvormig moeten maken, Christus beeld in ons afdrukken. En om werkelijk de Heere Christus te dienen, kunnen we onmogelijk het verzoenend bloed van die zaligmaker missen. Want alleen als hij ons kocht met zijn bloed, is hij onze Heere en Meester. En anders staan we nog voor eigen rekening. Anders staan we nog onder de heerschappij van de mensenmoordenaar die ons verderf beoogt en niet rusten zal voordat dat verderf een werkelijkheid is voor alle eeuwigheid. O God, doordring ons ervan hoezeer we dat bloed van Christus en de geest van Christus nodig hebben. En laten we daarom smeken bij aanvang en bij voortgang. Laten we daarom vragen om dat te mogen kennen en te mogen voortgaan in die kennis. Omdat we ook bekwaam gemaakt mogen worden, meer en meer, jongeren en ouderen. Om dat gebod, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, te houden naar uw wil. Niet uit ogendienst om mensen te behagen, maar beseffende dat gij er recht op hebt en dat het uw heilig gebod is. Heren, we bidden u voor degenen die niet meer kunnen werken. Door ziekte, door ouderdom, door ongeschiktheid, doordat ze hun baan kwijtraakten. U weet, dat kan ook een kruis zijn. Als een mens ermee op moet houden, als het niet meer kan, als hij wel zou willen, maar niet meer zou kunnen. Heren, dan moeten we bijzonder ook uw ondersteuning nodig hebben en uw hulp ervaren om gewillig gemaakt te worden met de weg die gij met ons gaat. Voorzie dan ook in de noden en de behoeften en geef uw genade daarbij te beleven en te ondervinden. Denk ook aan diegenen die werken kunnen en niet willen en die duidelijk leven in strijd met uw gebod en voor wie het nog makkelijk gemaakt wordt ook in onze maatschappij. O God, doe hen zien als ze in ons midden ook misschien aanwezig zijn. Doe hen zien dat er een andere weg is. Dat gij een andere weg wijst. En geef dat we allen in gehoorzaamheid die enige juiste, door u ingezette, door u bepaalde weg mogen leren gaan. Op ons werk, in het gezin, op school, want het geldt ook onze jongens en meisjes. En het geldt niet alleen onze jongens en meisjes als ze op school zijn, maar ook als er thuis het een en ander te doen is. Heere, wilt ge ons allen door die geest onderwijzen en door uw woord op de juiste wijze leren leven en handelen en wandelen. Tot roem van uw genade, dan zal ook in de wandel en in het gedrag openbaar komen dat de vreze des Heren onze leidsman, ons beginsel is. Hebt u daar geen recht op, o God, ja. U hebt daar alle recht op, werk het dan door uw geest in ons aller hart, om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het 3e vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.